Goedemorgen. Ja, het gaat goed met me. Ja, ik had wat hartritmestoornis. Ja. En dat bleek achteraf veroorzaakt te zijn door vocht. Ik wist niet dat ik het bij me had, maar het was er dus wel. Men heeft mij medicatie gegeven en ik was in 2 dagen tijd 7,5 liter kwijt. En ook 7 kilo gewicht. Dus sommige dingen passen me weer. Ja. Maar goed, ik moet u in ieder geval u de hartelijke groeten overbrengen van mijn vrouw. Want toen ik ontslagen werd, ging zij het ziekenhuis in. Ja. Het was een hectisch moment. Ze heeft een wondroos aan haar rechterbeen en zo heftig dat de dokter het nodig vond om naar het ziekenhuis te verwijzen. Dus een antibiotica infuus, 24 uur per dag. Ze is inmiddels weer thuis, maar moet dus nabehandeld worden. En bij zoveel mogelijk het been rust geven, dat wil zeggen omhoog zitten. En dan moet je natuurlijk niet 2 uur heen en 2 uur terug in de auto gaan zitten naar Den Helder met de benen naar beneden. Dat is niet verstandig. Dus, ze is dus thuisgebleven. Zeer tegen haar zin. Maar goed, de hartelijke groet. Wij gaan Gods woord lezen. En we doen dat. Sommigen zullen dat een geweldige uitdaging vinden. We lezen met elkaar in Job. Paulus schrijft in het Nieuwe Testament, het Oude Testament is ons tot lering gegeven. Dat geldt dus ook voor Job. En ik hoop dan ook van ganse harte dat wij vanmorgen onszelf ontdekken in het leven van Job. En met name in de manier waarop hij met het leven van alle dag omgaat. Goed. We lezen een gedeelte van hoofdstuk 1. En mocht u dan heel erg nieuwsgierig geworden zijn, dan kunt u vanmiddag gewoon ook het vervolg van Job lezen. Dus iets maar meer dan 40 hoofdstukken, het valt alles mee dus. Ja. Job hoofdstuk 1, we lezen de versen 1 tot en met 12. Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. En zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zo dat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit met hem te eten en te drinken. En telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer. En op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zei de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? want niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend. En zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Tot zover. Dat is de lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar zo vanmorgen mogen ontmoeten hier. Deze plek, deze plaats, dat we ruimte mogen vinden om u te ontmoeten. Want Heer, u bent naar uw belofte in ons midden. En u kent ons. U weet ook wat we nodig hebben. En u wilt het gesprek met ons aangaan. Informeren naar ons leven. En Heer, we danken u voor de vrijmoedigheid die ons gegeven is om ons uit te spreken tegenover u. Alles te mogen zeggen wat we op ons hart hebben. We danken u ook voor de opening van uw woord. We danken u voor de vrijheid die wij nog bezitten om uw woord in alle rust met elkaar te lezen en daar ook met elkaar over na te denken. Opdat we mogen groeien in kennis van uw woord. Maar wat veel belangrijker is, dat we ook mogen groeien in genade. In afhankelijkheid. In geloof en vertrouwen. Dat wat er ook in ons leven gebeurt, dat u dat weet. En daar ook bij betrokken bent. Daar ook in meegaat. Of zoals de psalmist het zegt: al ga ik door een dal van diepe duisternis, u bent erbij. Met uw vertroosting. En zo mogen ook wij dat beleven. En ervaren in het leven van alle dag. Heer, dat bidden we ook onze zieken toe. U weet wie het zijn. U kent situaties, omstandigheden. U kent ook de worsteling die dat met zich meebrengt. Dat heeft ook te maken met de aanvallen van Satan die ons altijd benadert in de meest kwetsbare momenten van ons leven. Omdat we dan kennelijk een gemakkelijke prooi zijn. Maar Heer, we danken u dat u er altijd bij bent. Zegen ons in het spelen, in het zingen, in het luisteren naar uw woord. En dat bidden we ook allen toe die op afstand bij ons betrokken zijn. En bidden voor uw kerk ook wereldwijd. Heer, dat uw woord naar waarheid verkondigd zal worden. Dat we weigeren op welke manier dan ook water bij de wijn te doen. Maar willen staan en gaan voor dat echte woord van u. In alle opzichten. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, komt u ook maar tot uw doel met dit oude verbondsvolk. Opdat we ook samen zullen uitzien naar de dag van uw komst. En naar een einde mag komen aan de gebrokenheid van dit bestaan. En we mogen leven bij u en voor u tot in alle eeuwigheid. Wij loven en prijzen uw naam voor wat u ons gaat geven in dit uur. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar van opwekking 493. En ik stel voor dat onder het voorspel daarvan onze inzameling wordt gehouden. Ja? Dus eerst de collecte en dan zingen we aansluitend opwekking 493. Thank you. Ik wil graag nog een tweetal teksten met u lezen. Dat vinden we in het laatste gedeelte van hoofdstuk 1. Als dan de gevolgen van wat Satan mag doen zichtbaar zijn geworden, dan lezen we: toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ik wil met u nadenken over het gelezene, met als onderwerp, denk ik, een belangrijke en indringende vraag die ons allen wordt voorgehouden: waarom? Waarom danken wij de Heer eigenlijk? En waarvoor danken we de Heer? Twee vragen dus. Waarom danken we? En waarvoor danken we? Ik wil wat inleidende opmerkingen maken rond het boek Job. Toch wel een heel bekend boek. We kennen de nodige uitspraken uit Job. U weet van het Jobs geduld, hè? Toch? Of zo arm als Job. Of van een Jobs tijding. Job behoort tot de dichterlijke boeken. Net zoals de psalmen. En het boek is ook in dichtvorm opgeschreven. Zelfs de gesprekken tussen Job en zijn zogenaamde vrienden is in dichtvorm. Dat vind je helaas in de vertaling niet terug. Maar het is vervolgens wel een verklaring voor het veelal hoogdravende taalgebruik. En dan weet u waarom dat is. De Bijbelkritiek noemt Job het product van menselijke verbeelding. Maar daar is geen enkel bewijs voor te vinden. Job is een historisch figuur. En dat wordt ook bevestigd in het gebruik van zijn naam. Jacobus met name. Hoofdstuk 5, vers 11, noemt Job een voorbeeld in het lijden. Een voorbeeld in het lijden. En het is ook ondenkbaar dat de Heilige Geest in deze toch zo belangrijke kwestie die in Job aan de orde komt, een sprookjesfiguur zou gebruiken. Ook Ezechiël in hoofdstuk 14, de versen 14 en 20, spreekt over Job als een historische figuur. Job behoort waarschijnlijk ook tot de oudste boeken van de Bijbel. Opgeschreven zelfs voor de tijd van de aartsvaders. Voor de tijd van de wetgeving. Want we vinden in Job geen enkele verwijzing naar de 10 geboden of de ceremoniële wetten van Mozes. En ook als God spreekt in de latere hoofdstukken van Job, wijst hij nergens op zijn inzettingen en op zijn geboden. Van belang is ook voor de beoordeling dat men in die tijd de problemen van het leven niet zag in het licht van de eeuwigheid. Het rechtvaardig zijn van God werd afgemeten naar de situatie en de gebeurtenissen in het leven van alle dag. Onze christelijke kijk is een andere. Hier en nu wordt het lijden gezien in het licht van het werk van Jezus Christus. 1 Petrus 4 vers 13 spreekt van delen in het lijden van Christus betekent ook delen in zijn heerlijkheid. Daar vinden we in Job niks van. En het boek Job toont ook aan dat de reden voor het menselijk lijden vaak verborgen is en ook verborgen blijft. Zo heeft Job waarschijnlijk nooit iets geweten van het gesprek dat in de hemel plaatsvond. Job, een man in het land Us. Dat is in de omgeving van Edom. U hebt vast wel ergens een kaart. Dan zoekt u Edom maar eens even op. En er wordt van gezegd dat hij oprecht is en vroom en godvrezend. Een gelukkig mens zou je zeggen. Hij kent vrede en voorspoed. En dan wisselt het toneel en geeft Gods woord ons een blik in de hemel. God die in gesprek is met Satan. Satan die als een soort van inspecteur door de wereld is gegaan en verslag uitbrengt bij God van het resultaat van zijn zoektocht. En dan gaat het ook over Job. God zegt, heb je Job gezien? Heb je gezien hoe die is? Heb je gezien wat hij doet? Niemand is zo vroom. Bedenk dat God dit zegt, hè? God zegt over Job, niemand is zo vroom. Maar Satan reageert, ja, zo kan ik het ook. Omdat Job veel van u krijgt, en alles wat zijn hartje begeert. U zorgt ervoor dat hij ideale levensomstandigheden kent. Nou, zo wil iedereen u wel dienen hoor. Zo wil iedereen u wel danken en aanbidden. Maar hoe zal het dan bij hem zijn als er van dit alles geen sprake meer is? Is het om niet, zegt Satan. En dat betekent van zonder voordeel, zonder eigen belang. Dus zonder bedenkelijke motieven. Is het om niet? Haal het voordeel maar weg. Haal de zegeningen weg uit het leven van Job. En het is over. Dan keert hij zich van u af. Met u. Achter deze uitdaging van Satan gaat de gedachte schuil. Zou het mogelijk zijn dat er sprake is van echte vroomheid? Zou dat bestaan? Echte vroomheid? Kan een mens volkomen en onvoorwaardelijk God lief hebben? Nou, dat gelooft Satan dus niet. Hij gelooft niet dat wij God zullen loven en danken als hij ons niet geeft wat ons hartje begeert. En God gaat op de uitdaging in. En daarmee zegt God dat Job hem dus dient niet om de beloning, maar om God zelf. En hierbij hebben we te bedenken dat God dus ook zijn oprechtheid ter discussie stelt in deze proef. Heel menselijk geredeneerd, als Job faalt, dan levert God bewijs tegen zichzelf dat hij een leugenaar is. En dat hij mensen aan zich bindt door ze vol te stoppen met materiële en immateriële zaken. En zo zien we de situatie in het leven van Job ineens veranderen. Het gaat in twee fasen. De eerste ronde is de aantasting van zijn bezit en het verlies van zijn kinderen. En Job houdt vol. En vervolgens daagt Satan God uit voor een tweede ronde. Dat vindt u in hoofdstuk 2. De aantasting van zijn gezondheid. Met heel nadrukkelijk, maar van zijn leven blijf je af. Job raakt binnen een zeer korte tijd alles kwijt. En hoe zal hij daar nou op reageren? En dan spreekt hij die gedenkwaardige woorden van onze tekst. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ik zou haast willen zeggen, onderstreept, dat is heel erg dik. De naam des Heeren zij geloofd. Helaas hebben heel veel mensen deze tekst volstrekt verkeerd uitgelegd. En dan wordt God gezien als de brenger van het kwaad. Als de brenger van het onheil. En dan wordt hij beschuldigd van het bedenken van allerlei vreselijke ongelukjes. Dan wordt hij gezien als degene die het ene moment de goede dingen aan ons geeft. Om dan het volgende moment het kwaad over ons uit te storten. Hopelijk voelt u de absurditeit van deze gedachte. Absurd. Want beschuldigt Job hier, openlijk of in bedekte termen, God van kwaad en van onheil? Nee. Nee, hij zegt hier niet dat het kwade van God komt. En dat zou ook niet kunnen. Dat zou ook niet kunnen. Jacobus schrijft in hoofdstuk 1 vers 13. God verzoekt ons niet door het kwaad. En Psalm 103 vers 10 zegt en hij doet het niet, hij doet ons niet naar onze zonden. Weet u wat God gemaakt heeft? En dan hebben we het over de schepping. Wat God gemaakt heeft, was in alle opzichten goed. Hij heeft het kwaad niet geschapen. En het komt ook niet rechtstreeks van hem. Het kwaad heeft zijn intrede gedaan bij de zondeval. Met de ongehoorzaamheid van de mens. En bovendien heeft het kwaad altijd een negatieve lading. Het gaat altijd over straf en oordeel en vernietiging. Er is er maar één waar dat thuis hoort. Bij Satan. Nee. Weet u, in deze tekst spreekt Job uit dat zijn hele leven, in goede en in slechte dagen, staat in het teken van de leiding van God. De tekst die we gelezen hebben is niet een tekst van goed en kwaad. En wie daar de veroorzaker van is, wie daar dan schuldig aan is, maar het is een tekst van leiding. We hebben hier te maken met het mysterie van de goddelijke almacht en de goddelijke voorzienigheid. En tegen die achtergrond komt alles van God. God heeft wel invloed op het kwaad. Maar niet in de rol van een soort van sluiswachter. Het is dus niet zo dat God de hele dag bezig is om ons te behoeden en te bewaren tegen zaken die we over onszelf afroepen. We leven in een gebroken wereld. En iedereen overkomt goede en kwade dingen. Dat geldt voor gelovigen en ook voor ongelovigen. Het is geen kwestie van straf, maar gevolg van de gebrokenheid. Deze wereld, die wereld waar u en ik in leven, is onze keus. Onze keus. Wij nemen beslissingen, maken keuzes, bewandelen wegen. En God laat ons onze verantwoordelijkheid daarin. Hij veroorzaakt het kwaad niet, maar kan het wel een plaats geven in ons leven in positieve zin. We lezen Romeinen vers 28. En soms denk ik wel eens van, ja, we noemen die tekst maar gewoon gedachteloos, zonder ons verder af te vragen van, wat staat er nou precies? En hoe gaan we daar dan mee om? Job is een voorbeeld. Romeinen 8 vers 28. Daar staat dat God alles laat medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Alles. Ja. Hij helpt ons dus zodanig dat zelfs het kwade dat ons overkomt tot nut wordt. Ook in het lijden gaat God een weg met ons. Kijk naar het verhaal van Jozef. Let op het sterven van Jezus. Menselijk handelen is hierin niet te verontschuldigen. Maar God geeft een wending aan het kwaad en het onheil ten goede voor ons. Een gedachte die we inderdaad terugvinden bij Job en bij Jozef en ook bij Paulus. Hoe Gods almacht en voorzienigheid een rol speelt in het toebedelen van het goede of het kwade, het toelaten, dat weten we niet. Het is bij Job ook niet het ene wel en het andere niet. Volgens hem komt alles van God. En dat betekent voor hem een gedachte van troost. Alles komt van God. Dit is een geloofsuitspraak die hij doet. Een vertrouwensuitspraak die hij doet. Job weet zich in alle opzichten, zowel in het goede als in het kwade, geleid door God. En hij verbindt daar ook geen consequenties aan. Hij roept God in ons tekstwoord ook niet ter verantwoording. Integendeel. In zijn voorspoed loofde Job God als de bron van alle goed. Dingen waarop hij geen recht had, zo zegt hij. Maar die God hem in genade heeft geschonken. Daar noemt hij een belangrijk punt. Een belangrijk punt. Waar wij ook als christenen enorm mee worstelen. Hebben we het nou over recht hebben of over genade? Hebben we het over recht hebben op? Of op genade? Dat is ook de achtergrond van zijn uitspraak. Ik ben naakt gekomen. En ik ga weer naakt terug. Beseffen we. Beseffen wat de man hier zegt. Volgens Job heeft hij alles ontvangen. Als een gave van God. En degene die hem het heeft gegeven, zo zegt hij, heeft dan ook het recht om het hem weer af te nemen. Het gaat hier dus niet om goed of kwaad. Dat wil zeggen, God doet goed als je gehoorzaam bent en geeft je het kwaad als je ongehoorzaam bent. Weet u, deze geschiedenis maakt duidelijk dat dat onzin is. Er is hier geen sprake van straf. God zegt dat Job oprecht is. Job zegt dus, per definitie is alles wat ik ontvang van God. En hij weet, zoals God voor hem heeft gezorgd, in zijn rijke dagen, zo zal God ook voor hem zorgen, in de dagen van hulpeloosheid en in de dagen van verdriet. En dat brengt hem tot de uitspraak. De naam des Heren zij geloofd. Het is ondenkbaar voor hem dat God zich zou vergissen. Satan heeft verloren. Job doorstaat de proef. En er is bij hem geen sprake van geloof, van dienst, van dankbaarheid, zolang hij maar veel ontvangt. Er is bij hem sprake van onvoorwaardelijke liefdesdienst. Ja, ook onze levenssituatie kan nu, maar ook in de toekomst, vergelijkbaar zijn met die van Job. Natuurlijk zijn we blij en dankbaar als we rijk gezegend worden. Die dankbaarheid is ook terecht. En toch wil ik wijzen op het feit dat wij voorspoed altijd zien als gunstig. Voorspoed is gunstig. En dan hoor je mensen zeggen, ik heb alle reden tot dankbaarheid, want ik ben rijk gezegend. En als je dan informeert naar die reden, volgt er een opsomming van allerlei dingen. Maar ik leg vanmorgen de vraag in uw midden neer en die vraag geldt mijzelf ook. Is alle voorspoed werkelijk een zegen? En wat als het anders is? Als het niet gaat zoals wij wensen. We hebben in de verkondiging te maken met iemand die alles verloren heeft wat hij bezat. En hij houdt stand tegen alle schijn in. Hij verwacht alles van zijn God. Dat horen we bij Job. Dat horen we ook bij Habakuk, die zegt, ook was er geen opbrengst, dan nog zou ik jubelen in de God van mijn heil. En ook nu, mijn broeder en zuster, in het heden verbindt God zijn geloofwaardigheid, zijn oprechtheid en zijn liefde en trouw aan de manier waarop u en ik in het leven staan, in denken en in doen. We weten niet welke weg we hebben te gaan. En we weten niet in hoeverre ook wij worden uitgedaagd door Satan. Misschien moeten wij wel net als Job zichtbaar maken dat we God lief hebben en dienen. Niet om wat hij ons geeft, maar om hemzelf. En is die dankbaarheid er? Als een belangrijk getuigenis. Van belang hierin is ik hoe ons denken over God is beïnvloed. Denken we in de trant van Job? Of in de trant van zijn vrienden? Ik beveel u aan, lees de reactie van zijn vrienden eens. Om vervolgens tot de conclusie te komen, als je zulke vrienden hebt, heb je ook geen vijanden meer nodig. Weet u, want er bestaan nogal wat opvattingen, ook in de christelijke wereld. Opvattingen die afgeleid zijn van het denken van die vrienden. Bijvoorbeeld denken in recht hebben op of gestraft worden voor. Een denkwijze die helaas steeds vaker voorkomt. En het luidt dan, omdat we christen zijn, moet God ons zegenen. Omdat we christenen zijn, moet God ons belonen voor ons volgen en voor ons dienen. Tenzij God ons natuurlijk straft vanwege ongehoorzaamheid of gebrek aan geloof enzovoort. In het laatste geval is dan het advies: breng je leven weer op orde, beleid je schuld, dan komt het weer goed. Dan heb je er weer recht op. Recht en straf. Dat is de taal van de vrienden van Job. Recht en straf. Maar is dit ook de reactie van Job? Nee. Hij blijft danken. Ook al gaat hij er diep doorheen. Job spreekt niet in termen van recht, maar van genade. Het is niet een kwestie van beloning bij goed handelen en gestraft worden bij slecht handelen. En God bevestigt die gedachtegang ook in zijn reactie, later in deze brief. En hij zegt dat het een onterechte denkwijze is over hem. Lijden overkomt ons allemaal. Is inherent aan het leven in deze wereld. Aan de gebrokenheid. Maar God kan dit lijden wel gebruiken om tot zegen te zijn voor onszelf en voor anderen. Nogmaals, pas op, kwaad heeft altijd een negatieve lading. Satan heeft de vernietiging van de mens op het oog. En als God het kwaad, het lijden niet voorkomt, dan werkt dat altijd in positieve zin. Daarvan zegt Johannes 15... in het voorbeeld van de wijnstok, dan heet het snoeien. Dan heet het geen straf, maar dan heet het snoeien. En snoeien is altijd tot opbouw en tot groei. Snoeien is geen bewijs van ongehoorzaamheid of onvruchtbaarheid, maar juist van vruchtbaarheid. Met als doel nog grotere vruchtbaarheid. Danken, ook als je niet krijgt wat je jezelf toewenst. Daar gaat het om. Daar gaat het om. We zien het bij Job. We zien het bij Habakkuk. We zien het ook bij Paulus. Prachtig voorbeeld uit de Nieuwtestamentische tijd. We voelen ons verwant, nietwaar? Paulus zegt, ik ben ingewijd in armoede en in overvloed. In verzadigd worden en in honger lijden. En hij zegt in 2 Korinthe 12, dat hij kan leven bij onverhoorde gebeden. Hij kan leven bij onverhoorde gebeden. Wat is het geheim van Job, van Habakuk, van Paulus? Zij zijn gekomen op het punt van de zekerheid. Dat zoals dat daar staat in Romeinen 8, vers 38 en 39. Hoe het leven er ook uitziet en wat het leven ook brengt. Niets kan mij scheiden van de liefde van God, welk is in Jezus Christus, onze Heer. Waar danken wij God voor? En waarom danken wij God? Met die twee vragen stuur ik u vanmorgen weg. Amen. Zullen we met elkaar zingen het mooie lied Johan de Heer 883. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij. 883. Laten we maar gewoon alle coupletten even zingen. 883. Willen samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor al het goede dat we met elkaar uit uw hand mochten ontvangen vanmorgen. In het spelen en het zingen. In het woord dat we mochten openen. en met elkaar mochten overdenken. Heere, wat bent u goed over ons. Maar Heere, leer ons ook te danken dan, wanneer het wat minder voorspoedig gaat in ons leven. De zorgen en de moeiten zich aandienen. Er sprake is van ziekte en ongemak. Allerlei dingen die we onszelf niet toewensen, maar toch. Heer, dat we ons niet verliezen in de gedachte. Dat deze dingen ons overkomen als een soort van straf van uw kant. Want zo is het niet. U doet ons niet naar onze zonde. U doet ons niet naar onze ongehoorzaamheid. Uw liefde is oneindig groot. En Heere, leer ons te danken in alle opzichten. En laat die dank ook kenbaar zijn, merkbaar, als een belangrijk getuigenis voor de wereld om ons heen. Een wereld die vooringenomen is als het gaat om Gods handelen. In een wereld die vol is van ellende. Die hem de schuld daarvan geeft. Terwijl dat niet zo is. Heere, help ons, net als Job en Habakuk en als Paulus, te ontdekken, te verstaan, te ervaren dat u het bent die alles leidt en bewaakt. En dat zelfs datgene wat we als ongemakkelijk ervaren in het leven, een belangrijk instrument kan zijn van u. Niet van straf, maar van geestelijke groei. Heer, help ons om dankbaar te zijn. Dwars tegen alle meningen en opvattingen heen. In het besef dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. U bent een waarachtige, goede herder. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied, Johan de Heer 236. Dank nu de Heer voor al zijn zegeningen. Zijn nabijheid verkwikt ons weer. Laten wij nu hem ter eer een loflied zingen. Komt, staat nu op en geeft Jezus al de eer. Nou, dat gaan we dus doen. Opstaan dus. Thank you. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Totdat Jezus weerkomt. Amen.